Ja. Ik wil graag voorgaan in gebed. Heere God, trouwe Vader in de hemel, aan het begin van deze toerustingsavond komen we in het gebed tot u. En dank u dat we, alhoewel er heel wat water naar de zee moest gaan voordat dit allemaal geregeld was, uiteindelijk toch alles klaar is en er veel mensen zijn gekomen om te luisteren naar een boodschap die gaat over hoe we kinderen over u kunnen vertellen en hoe we ze dicht bij u kunnen laten leven. Heer, wilt u geven dat deze avond tot een zegen zal zijn, dat het echt bemoedigend en toerustend en ook vormend zal zijn. Misschien ook als confronterend als we dingen horen waarvan we ontdekken dat het Bijbels is, dat het waar is, maar dat onze geschiedenis, onze eigen jeugd of onze eigen opvoedingspraktijk toch wel anders is. Heer, geeft u ons wat dat betreft uw Heilige Geest ook om ons verstand te verlichten, dat we goed kunnen begrijpen waar het over gaat. En dat we kunnen begrijpen wat het ons te zeggen heeft, wat u daarmee tot ons te zeggen heeft. En dat het in die zin ook een hele gezegende avond mag zijn. Dat we aangespoord, geïnspireerd, bemoedigd, geleerd en misschien soms ook wel vermaand naar huis mogen gaan. Heren, wilt u ook onze broeder uit Amerika, Ted Tripp, alles geven wat hij nodig heeft om, wat hij heeft voorbereid en wat hij van plan is om met ons te delen, dat dat ook weer helder voor de geest mag komen en dat hij dat met ons delen mag. Dat u ook onze broeder Frans Gunnik helpen als hij het Engels voor ons wil vertalen naar het Nederlands. Heren, daar hebben we ook uw hulp bij nodig, dat we de juiste woorden mogen vinden op het juiste moment ook. Heren, wil ik bidden voor Frans. Geef hem uw hulp en dat we samen met Ted een goed koppel mogen zijn en dat we zullen begrijpen wat u tot ons te zeggen hebt door Ted heen. Heren, zo leggen we alle dingen voor u neer, ook de hectiek van de voorbereiding en voor datgene wat we niet hadden overzien en ook van die dingen die we wel hadden voorzien. Heren, neemt u deze avond in uw handen en doet u ermee met wat u wil dat er gebeuren zal met deze avond voor ieder van ons persoonlijk. Heren, dit bidden we met volle vrijmoedigheid, niet omdat wij in onszelf enige recht hebben om ook maar iets van u te vragen, maar we danken u dat u ons een vrijmoedige toegang geeft, o Vader, vanwege uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat we alle dingen heel eenvoudig aan u mogen vragen en dat u, als ze nou uw wil zijn, ze graag wil geven. Heer, we danken u voor die vrijmoedigheid die we hebben dankzij uw Zoon en voor die rijke belofte die we in zijn naam hebben. We bidden dit alles in Jezus' naam. Amen. Ik stel voor, kijk ik even mijn hulp aan, of misschien Groot is uw trouw hier ook nog kunnen zingen op de beamer, maar ik weet niet of je het kan vinden. En dan ga ik ondertussen een stukje uit de Bijbel lezen. En nou heb ik met broeder Tripp iets afgesproken en ik weet niet exact meer. Ezekiel 36, it was, hè? Ja. Voor degene die een Bijbel bij zich heeft, mag je dat uiteraard natuurlijk opzoeken, Ezekiel 36. Okay, that's really short. We will start till the end, till 38. 22 tot 83 hoop ik met jullie te lezen. Hoe? Oh, sorry. Hoofdstuk 36. Ezekiel 36, vers 22 tot 38. En het lied is ook gevonden. Kijk, deze avond komt op gang. Daarom zegt tot het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, huis van Israël, maar ik doe het om mijn heilige naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen u gekomen bent. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en ik zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. En dan nu Ezechiël 36 vers 25, waar broeder de Trip ook aan refereert en ga hoop te spreken. Dan zal ik rein water op u springen en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden, van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Ik zal maken dat u in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wandelen in het land dat ik uw vader gegeven heb en u zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinigheden en ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen en er zal geen honger op u leggen. Ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst van het veld vermenigvuldigen, dat u de smaadheid van de honger niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult u gedenken aan uw boze en wegen en uw handelingen die niet goed waren. En u zult een walging van uzelf hebben vanwege de ongerechtigheden en vanwege uw gruwelen. En ik doe het niet vanwege u, zegt de Heere Heere. Het zij u bekend. Schaam u en word schaamrood vanwege uw wegen, huis van Israël. Alzo zegt de Heere Heere. Ten dagen als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. En het verwoeste land zal bebouwd worden in plaats dat het een verwoesting was voor de ogen van een ieder die er doorging. En ze zullen zeggen, dit land dat verwoest was, dat is nu geworden als een hof van Eden. En de eenzame en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn weten dat ik, de Heere, de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik, de Heere, ik heb het gesproken en ik zal het doen. Alzo zegt de Heere, Heere, daarboven zal ik hierom van het huis van Israël verzocht worden dat ik het hun doe. Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen als schapen, gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem, op haar gezette hoogtijden. Alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden en ze zullen weten dat ik de Heere ben. Nou, het lied wat we daar hebben staan, gaan we met elkaar zingen. dan zal ik toch echt een ander lied op moeten zoeken als ik een derde couplet wil zingen. Kom ik achter. Ik weet niet of... Oh, Frans. Als jij en Ted weer komen hier naartoe, dan geef ik jullie heel graag het woord. Ik vraag het al even aan de echte technicus achter in de zaal. Die camera komt binnen. En die andere ook? Microfoon beter gezegd.
This is falling off. Margie and I are thankful for the opportunity to be here tonight.
Mevrouw Margie en ik zijn dankbaar voor de gelegenheid die we hebben om hier vanavond te zijn.
And we're here to serve you, so we'll be delighted to talk to you about the things that we teach.
En we zijn hier om u, om jullie te dienen. Dus het zou ons een vreugde bereiden als we kunnen praten over de dingen die we zullen horen.
So any opportunity after this session or the next one, we'd be delighted to interact with you.
En de gelegenheid die er is, na het eerste gedeelte of het tweede gedeelte, om van gedachten te wisselen, daar zouden we erg blij mee zijn.
And I've had the opportunity to speak for the last week here in the Netherlands.
En ik heb de gelegenheid gehad om in de afgelopen week in Nederland te spreken.
And I've presented a lot of the basic concepts that are in the book Shepherding a Child's Heart.
En ik heb een aantal concepten behandeld, kunnen behandelen, die in het boek de weg naar het kinderhart beschreven zijn.
So I've taught about the importance of the heart and how to get from behavior to the heart.
En ik heb gesproken over het belang van het hart en hoe je van uiterlijk gedrag naar het hart komt.
About training objectives for children in the various child rearing stages.
En hoe je bepaalde doelen kunt stellen in de verschillende stadia van de opvoeding.
And those things are available on the Heart Cry website. If you would like to listen to that teaching, it is available or will be available on that website.
En als u dat zou willen naluisteren, dan is dat of wordt dat beschikbaar gesteld via de website van Heart Cry.
And so I have a couple of different topics I'm going to be dealing with tonight.
Vanavond zullen we over een aantal onderwerpen spreken.
The first one is about communication.
De eerste gaat over communicatie.
And I want to draw some principles on communication from the book of Proverbs and the book of Ecclesiastes.
En ik wil een aantal lijnen trekken die gebaseerd zijn op het boek Spreuken en het boek Prediker.
I was counseling a father and his 15-year-old son.
Ik had een pastoraal gesprek met een vader en zijn zoon van 15 jaar oud.
The son was very rebellious.
De zoon was rebels.
The father was exasperated.
De vader was uitgeput.
And I was trying to help the father communicate in godly ways to his son.
En ik probeerde die vader te helpen zodat hij op een manier naar God kon communiceren met zijn zoon.
And I was trying to help the son to hear the wisdom of his father.
En ik probeerde die zoon zover te krijgen dat hij zou inzien die wijsheid die zijn vader aan hem probeerde duidelijk te maken.
And in the midst of this counseling session, this father sprang out of his chair.
En te midden van deze sessie die we hadden, sprong die vader op.
And he ran and got right in his son's face.
And he ran?
He ran and he got right in his son's face.
En hij rende op en liep op zijn zoon af en hij stond recht voor hem.
And he said, "You're going to listen to me if it's the last thing I ever do."
En hij zei, "Jij zult naar me luisteren, al is het het laatste wat ik ooit zal doen."
And the son just stared at him with this calculated look of indifference.
En die zoon, die jongen, die keek hem aan met zo'n berekenende blik van volkomen onverschilligheid.
Now I want to talk to you for a few minutes about communication and your paradigm for child rearing.
En ik zou een paar minuten willen besteden om met u te praten over communicatie en dat gebied waarbinnen die kinderopvoeding plaatsvindt.
Because the way you look at parenting will determine the ways that you communicate with your children.
Want de blik die je hebt op je rol als ouder, die zal bepalend zijn in hoe je communiceert met je kinderen.
If your focus is on control and management of your kids,
als je nadruk je focus ligt op controle en management van je kinderen,
then you will tend toward harsh words and scolding of your children.
Dan zul je geneigd zijn om harde woorden en correcties, schelden van je kinderen te gebruiken.
But if your model of parenting is nurturing instruction,
maar als je model is het meer voedend instrueren is,
if your desire is to provide insight and understanding to your kids,
als je verlangen is om inzicht en begrip te geven aan je te kweken in je kinderen,
then your communication is going to be marked by these three things.
Dan zal de wijze van communiceren met je kinderen door drie dingen bepaald zijn.
It's going to be marked by restraint.
Het eerste is dat er zelfbeheersing zal zijn.
By using pleasant words.
In het gebruik van aangename woorden.
And delighting in understanding your children.
En dat je er een vreugde in schept om je kinderen te begrijpen.
Now I want to separate this as much as I possibly can from just simple communication techniques.
En ik wil dit graag helemaal loszien van zover als het maar mogelijk is van de basis communicatietechnieken.
I want you to think rather of a life of faith and confidence in God.
En ik wil dit behandelen zo dat we denken, dat u denkt aan een leven, een geloofsleven, een leven vol geloof en van vertrouwen in God.
See, biblical communication has its roots in love of God and reverence of God.
Want Bijbelse communicatie is gegrondvest op de liefde tot God en de liefde van God en het respect naar de Heere God.
In fact, many of the passages that we will look at talk about wisdom.
En veel van die gedeeltes waar we naar zullen kijken, spreken over wijsheid.
And how a wise man communicates.
En hoe een wijze communiceert.
And wisdom is found in the fear of the Lord.
En wijsheid is te vinden in de vrezen des Heren.
So the spiritual qualities that enable you to communicate with wisdom are found in reverence of God.
En de geestelijke kwaliteiten die je in staat stellen om te communiceren met wijsheid, die worden gevonden in de vrezen des Heren.
They're found in a life of faith.
En die worden gevonden in een leven van geloof.
A life that is full of confidence in the gospel.
Een leven dat vol vertrouwen is in het evangelie.
A life that reflects a high view of God and His glory.
En een leven dat een hoge, in hoog aanzien houdt het wezen van God en zijn heerlijkheid.
The qualities that enable you to speak in helpful ways to your children are spiritual qualities.
En de kwaliteiten die je helpen om te spreken en je kinderen te onderrichten, dat zijn geestelijke.
They are found in awe and reverence of God.
En die worden gevonden daar waar de eerbied en respect is voor de Heere God.
Now I want to speak about our means of communication.
Ik wil wel praten over de wijze, over de middelen van communicatie die we gebruiken.
I want to speak about communicating with restraint.
En ik wil spreken over het communiceren met zelfbeheersing.
Proverbs 17:27 says a man of knowledge uses words with restraint.
En Spreuken 17 vers 27 zegt een wijs man gebruikt woorden. Ik zoek het toch even op. With restraint. It's not only self-restraint. It's
yes.
Is it?
Mm-hmm.
Sorry. Just get that word right. Wie kennis van zaken heeft, houdt zijn woorden in en iemand met inzicht is bezonnen van geest.
So, a man of understanding will speak with frankness and candor, but he will speak with restraint.
Een man die begrip heeft, die zal spreken met een frisheid en met overtuiging, maar hij zal een bepaalde terughoudendheid, een zelfbeheersing hebben in zijn woorden.
Restrained speech is quiet speech.
En zo'n manier van spreken is rustig spreken.
Ecclesiastes 9:17 says the quiet words of the wise are more to be heeded than the shouts of the rulers of fools.
En in Prediker 9 vers 17 staat de rustige, de kalme woorden van de wijze, daar dien je meer op te letten dan de datgene wat de leider van de dwazen uitschreeuwt.
There's power in quiet words.
En er is kracht in rustig spreken.
Shouting trivializes your words.
Als je schreeuwt, maak je je woorden tot niets.
It puts meaning in the background and emotion in the foreground.
Want de betekenis wordt naar de achtergrond geduwd en de emotie komt op de voorgrond.
Another issue of restraint is too many words.
Nog een zaak die te maken heeft met die beperking die je oplegt, is te veel woorden.
Ecclesiastes 6:11 says the more words, the less meaning.
Prediker 6 vers 11 staat: hoe meer woorden, des te minder betekenis.
You can wear your child out with too many words.
En je kunt je kind helemaal uitputten met te veel woorden.
And long conversations can generally be summarized in several sentences.
En hele lange conversaties, die kun je over het algemeen samenvatten in een aantal zinnen.
Parents simply repeat themselves.
De ouders die herhalen zichzelf eenvoudigweg.
And that's exasperating to children.
En dat is uitputtend voor kinderen.
And meaning is lost when words are too many.
En de betekenis die gaat verloren als er te veel woorden zijn.
There's also a passage in Proverbs 10:19 that says where words are many, sin is not absent.
En in Spreuken 10 vers 19. Daar staat in de veelheid van woorden is de zonde niet afwezig.
In a long, emotionally draining conversation, you will say things you did not intend to say.
En in een lange conversatie die emotioneel geladen is, zul je zeker dingen zeggen waarvan je niet de bedoeling had om die.
You'll say things that are unguarded and inappropriate.
Je zult dingen zeggen die je zomaar zegt, zonder op je hoede te zijn.
And later you'll ask, how did we end up there?
En later zul je afvragen, hoe zijn we ooit hier uitgekomen?
That's not where I wanted to go.
Zijn we ooit niet terechtgekomen? Dat is niet waar ik had willen uitkomen.
But see, when words are many, we're going to fall into sin.
Maar waar woorden vele zijn, zullen we in zonde vallen.
Another issue of restraint is to think first and speak second.
Nog zo'n zaak die te maken heeft met die zelfbeheersing en die controle is dat we eerst denken en dan praten.
Proverbs 15 says the heart of the wise weighs his answers.
En in Spreuken 15 staat het hart van de wijze dat weegt zijn woorden af, zijn antwoorden af.
Now it's a very wonderful metaphor.
Prachtige metafoor.
Because it says the heart of the wise person, he puts his words on the scales.
En het zegt het hart van de wijze die weegt zijn woorden op een weegschaal.
He weighs his words.
Hij weegt zijn woorden.
Is this the best thing to say?
Is dit nu het beste om te zeggen?
Is this the best time to say it?
En is het de beste tijd om dit te zeggen?
Is this the best way to say it?
Is het de beste manier om dit te zeggen?
You see, is this the most pleasant way I can express these things?
En is dit de meest aangename manier om het zo te zeggen?
The wicked man, in contrast, just gushes evil.
En maar de kwade man, die spuwt zijn kwaad uit.
No careful thought.
Geen voorzichtige gedachte.
No restraint.
Geen terughoudendheid.
No understanding that once my words are spoken, they cannot be unspoken.
en geen besef van het feit dat als ik mijn woorden eens gesproken heb, dat ik ze dan niet meer kan terugtrekken.
Proverbs 29 says, do you see a man who speaks in haste?
In Spreuken 29, daar staat, zie je een man die snel gejaagd spreekt?
There is more hope for a fool than for him.
Er is meer hoop voor een dwaas dan voor hem.
You see, Solomon encourages careful speech.
Salomo die benadrukt dat het goed is om voorzichtig te spreken.
He says in Proverbs 15, how good is a timely word.
In Spreuken 15 zegt hij hoe goed is een op het juiste moment gesproken woord.
Words that are carefully spoken.
Woorden die met zorg gesproken worden.
Words carefully chosen.
Woorden die met zorg gekozen worden.
Are a blessing both to the speaker and to the hearer.
Het zijn woorden die een zegen zijn voor de spreker, maar ook voor degene die luistert.
So, godly communication is communication that is restrained communication.
Dus goddelijke communicatie is communicatie die met zelfbeheersing gevoerd wordt.
The quiet words of the wise.
De rustige woorden van de wijze.
Avoiding too many words.
Te veel woorden te vermijden.
And choosing words carefully.
En woorden die wijs gekozen zijn.
But I want also to think with you about our manner of communication.
Ik zou ook graag even willen stilstaan bij de manier, de wijze waarop we communiceren.
And the Proverbs talk about using pleasant words.
En in Spreuken staat geschreven over de aangename woorden.
Proverbs 16:21 says pleasant words promote instruction.
En in Spreuken 16 vers 21 daar staat de aangename woorden die
They promote pleasant words promote instruction.
Aangename woorden die zorgen voor instructie.
See, the wisdom of the heart that is acquired through the fear of the Lord is reflected in pleasant speech.
De wijsheid van het hart die gevonden wordt in die vreze des Heren, die komt tot uitdrukking in die aangename woorden, die aangename taal die gesproken wordt.
Words that are kind and good words.
Woorden die vriendelijk zijn, goede woorden.
Words spoken with love and graciousness.
Woorden die gesproken worden met liefde en waar genade uit voortkomt.
Courteous and tactful words.
Beleefde, tactvolle woorden.
They promote instruction.
En die zijn een stimulans voor de instructie. Voor het
They make instruction easily received.
En die zorgen ervoor dat het onderricht eenvoudig wordt ontvangen, wordt aangenomen.
Harsh and loud words do not promote instruction.
Maar harde, luide woorden, die zijn geen stimulans voor die.
Demanding words don't reflect the gentle confidence of someone who is living in the fear of the Lord.
En harde woorden die vormen niet een afbeelding van het gedrag van iemand die in de vreze des Heren leeft.
They don't reflect someone who is joyful and confident and full of faith in God.
En die vormen geen afspiegeling van iemand die vreugdevol is, die vol vertrouwen is.
Harsh words reflect a life that is fearful and controlling.
En harde woorden die zijn een beeld van een leven dat angstig is en vol controle.
Imagine trying to warn a young teenage boy about the danger of companionship with a rebellious boy.
Stel je eens voor, je wil een tiener, jongen, waarschuwen voor het gezelschap van een jongen die rebels is.
The task of helping this 13-year-old see those dangers is a huge task.
En de taak die je dan hebt om die jongen inzicht te laten krijgen in de gevaren die er zijn, is een enorme taak.
And it's made even more difficult if you are harsh and demanding in the way you speak.
Het wordt alleen maar moeilijker als je hard en veel eisend bent in de manier waarop je praat.
Proverbs 16:22 says, the wise man's heart guides his mouth.
En in Spreuken 16 vers 22 staat, het hart van de wijze bestuurt zijn mond.
His lips promote instruction.
En zijn lippen die zorgen ervoor dat het onderricht gestimuleerd wordt.
Pleasant words are a honeycomb.
En aangename vriendelijke woorden zijn als honing.
They're sweet to the soul and healing to the bones.
Ze zijn zacht, zoet voor de ziel en brengen genezing aan het gebeente.
Now remember, when we talk about a wise man's heart.
Als we spreken over het hart van een wijze.
And how a wise man speaks.
En hoe een wijze spreekt.
And how a wise man engages his children in nurturing ways.
En hoe zo'n wijze zijn kinderen betrekt en weet te binden met zijn woorden.
We're talking about spiritual qualities.
Dan spreken we over geestelijke kwaliteiten.
Because the fear of the Lord is where wisdom begins.
Want de vreze des Heren, dat is waar de wijsheid begint.
So a wise person is someone who lives in awe and reverence of God.
Dus een wijs iemand is iemand die leeft in ontzag en vrees voor de Heren.
And who is living a life of faith and confidence in God.
En die een leven leidt in vertrouwen en in geloof op God.
So the qualities that enable us to speak to our children in ways that promote instruction are spiritual qualities.
Dus die kwaliteiten die ons in staat stellen om met wijsheid met onze kinderen om te gaan, dat zijn geestelijke kwaliteiten.
Let me encourage you, use pleasant words in your home.
Laat u me bemoedigen daarmee. Gebruik alsjeblieft aangename, vriendelijke woorden in uw huis.
When parents are angry and harsh with their children.
Als ouders boos zijn en hard met hun kinderen.
It doesn't matter how accurate their assessments are.
Dan doet het er niet toe hoe juist ze de situatie inschatten.
They will accomplish nothing good.
Ze zullen niets goeds voor elkaar brengen.
In fact, if you could see yourself in those moments.
Als je jezelf zou kunnen zien op die momenten.
You could see yourself in those moments red faced.
Als je jezelf zou zien met een rood gezicht.
Eyes bulging.
Ogen groot.
Flecking little flecks of spit on your child.
Misschien komt er wel wat uit je mond terwijl je met je kind praat.
That does not promote instruction.
Dat is niet goed voor het onderricht.
In fact, if you could do a selfie of yourself, you would be shocked at how you look.
Als je op dat moment een selfie zou maken, dan zou je schrikken hoe je eruit ziet.
And this child who's seen this red-faced, angry parent.
En dat kind dat ziet die ouder met een rood gezicht, boos.
And they're looking at that parent thinking, this man is crazy.
En ze kijken naar jou en ze denken, die man?
He is certifiably insane.
Het staat vast. Hij is gestoord.
The child's not standing there thinking, "Oh, Dad, drop some more of your pearls of wisdom on me."
Het kind staat daar niet met een houding van, "Ach, papa, geeft u me nog wat van die parels van wijsheid?"
See, those harsh words do not promote instruction.
Die harde woorden zijn geen stimulans voor het werkelijke onderricht.
Now, many times when I teach this to parents.
En heel vaak. Als ik dit onderricht aan ouders.
I will have a parent come to me and say, I tried pleasant words at my house.
En dan komt er een ouder naar me toe en die zegt, ik heb dat geprobeerd om vriendelijke woorden te spreken.
It doesn't work with my kids.
En met mijn kinderen werkt het niet.
But if I get angry, if I really start yelling at them.
Maar als ik boos word en ik begin tegen ze te schreeuwen.
And if I get in their face.
En als ik werkelijk in hun gezicht.
Then they listen.
Dan luisteren ze.
Now sadly, that parent is fooling himself.
Helaas, die ouder, zo'n ouder, is vol van zichzelf.
Because you might be able to get your kids to back down at the moment.
Want je zult misschien in staat zijn dat je kinderen zich terugtrekken en zich onderwerpen op dat moment.
But your harsh and demanding manner is actually undermining the instruction you're giving to your children.
Maar je harde en veel eisende manier van gedrag vormt een ondermijning van de werkelijke instructie van je kind.
Your words do not promote instruction.
Die woorden die zijn geen stimulans voor het werkelijke onderricht.
Proverbs 15:2 says the tongue of the wise man commends knowledge.
En Spreuken 15 vers 2 daar staat de tong van de wijze die bevordert wijsheid.
But the mouth of fools gushes folly.
Maar de mond van de dwaas die brengt dwaasheid voort.
See, a parent who is berating his child is the mouth of a fool.
Berating?
Who's cross and angry with his child.
En een ouder die boos is en geïrriteerd met zijn kind, dat is als de mond van een dwaas.
In contrast to that, the wise person speaks in a manner that commends wisdom.
En daartegenover staat die wijze, die spreekt op een manier die wijsheid brengt.
There are so many proverbs that speak of this.
Er zijn zoveel spreuken die hierover gaan.
Proverbs chapter 10 verse 11 says, "The mouth of the righteous is a fountain of life."
Spreuken 10 vers 11 zegt, de mond van de wijze is als een fontein des levens.
But violence overwhelms the mouth of the wicked.
Maar geweld overweldigt de mond van de boze.
Think of your words as a fountain.
Denk over je eigen woorden als een fontein.
And you want the words from that fountain to be life-giving words.
Je wil dat je woorden vanuit die fontein leven zullen brengen.
Pleasant waters.
Aangenaam water.
Not waters that are bitter and terrible.
Niet water dat bitter is en onaangenaam.
Proverbs 10:21 says, "The lips of the wise nourish many."
En Spreuken 10 vers 21 zegt, de lippen van de wijze die voeden velen.
And we can ask ourselves, is this nourishing to my child?
En je kunt jezelf afvragen, geeft dit mijn kind voedsel?
Is this something that is pleasant and beautiful that will make my instruction attractive to my child?
Is dit iets wat aangenaam is, wat vriendelijk is, wat mijn onderricht stimulerend zal zijn, laten zijn voor mijn kind?
The words of from a wise man's mouth are gracious words.
De woorden uit de mond van een wijze zijn woorden van genade.
Remember what grace is.
Sta stil bij wat genade is.
Grace is God giving us what we do not deserve.
Genade is dat God ons geeft wat we niet verdienen.
In God's grace, He gives us forgiveness and everlasting life.
In Gods genade geeft Hij ons vergeving en eeuwig leven.
Even though we deserve condemnation.
Hoewel we veroordeling verdiend hebben.
And sometimes parents justify ungracious speech toward their children.
En soms is het zo dat ouders hun eigen spreken, waarin geen genade doorklinkt, dat rechtvaardigen ze naar hun kinderen.
They say, "This is what he deserves."
En dan zeggen ze, dit is wat hij verdient.
He acted like a jerk, so I'm going to treat him like a jerk.
Dat kind heeft zich slecht gedragen en ik zal hem ook slecht behandelen.
See, the wise man's mouth is gracious.
Maar de mond van de wijze is vol genade.
So I want to urge you, use pleasant speech in your communication with your children.
Dus ik wil u aanmoedigen, gebruik in de communicatie met uw kinderen vriendelijke woorden.
Because pleasant speech reflects the fear of the Lord.
Want in die aangename, plezierige omgang, daarin komt de vreze des Heren naar voren.
It reflects a life of confidence and faith in God.
En dat komt voort en dat laat zien een leven van vertrouwen en geloof in God.
Now the third thing I want for us to think about is the goal of communication.
Het derde punt dat ik graag zou willen behandelen is het doel van communicatie.
And the Proverbs point out that one of the goals of communication is understanding the person with whom I am speaking.
En Spreuken maakt het ook heel duidelijk dat het doel van communicatie is dat ik diegene met wie ik spreek, dat ik die probeer te begrijpen.
The finest art of communication is not your ability to express your ideas.
De beste manier van communiceren is niet dat jij op een goede manier jouw ideeën kan overbrengen.
The finest art of communication is the ability to understand the person with whom I'm speaking.
De mooiste manier van communiceren, de wijze van communiceren, is dat ik in ons contact, dat ik begrijp wat die ander met wie ik spreek bedoelt en denkt.
The Proverbs speak to this with such great clarity.
En Spreuken is daar zo duidelijk over.
The fool, Proverbs 18:2 says, "The fool finds no pleasure in understanding."
Spreuken 18 vers 2 staat, de dwaas die vindt geen vreugde in begrip.
But he delights in airing his own opinion.
Maar hij vindt er vreugde in om zijn eigen mening te verkondigen.
Think about that.
Denk daar eens over na.
How many times have you and I been a fool in conversations with our children?
Hoe vaak zijn u en ik geen dwaas geweest in de communicatie met onze kinderen?
Where we weren't delighting in understanding them.
Waar we niet erop uit waren om hen te begrijpen.
We were delighting in their own opinion.
Maar we verheugden ons erin om onze eigen mening te verkondigen.
I had a conversation like that one night with one of my sons.
Ik had ooit een conversatie met één van mijn zonen.
I went to his room at bedtime.
Ik ging naar zijn kamer tegen bedtijd.
He was a young teenager.
Hij was een jonge tiener.
I said to him, we need to talk together.
En ik zei, wij moeten eens praten.
And I gave him my speech and said what I wanted to say.
En ik gaf hem mijn speech en ik vertelde wat ik hem wilde vertellen.
I didn't say anything unkind or ungracious.
Ik heb niks onvriendelijks gezegd of niets waar niet de genade in doorklonk.
But I had things that I thought he needed to hear, and so I told him.
Maar er waren dingen waarvan ik vond dat hij ze moest horen, en ik heb ze hem verteld.
So I said, I'm going to pray for you. I'm going to go to bed now.
En ik sloot af en zei, ik zal voor je bidden, en dan ga ik naar bed.
So I prayed for him. I went to bed.
En ik bad voor hem en ik ging naar bed.
A few minutes later, there's this knock on our bedroom door.
En een paar minuten daarna werd er geklopt op onze slaapkamerdeur.
And I said, he said, Dad, are you still up?
En toen stond hij voor de deur en hij zei, papa, bent u nog wakker?
I said, sure, come on in.
Ik zei, ja, kom maar binnen.
He said, I just wanted to say something.
Ik wil graag iets zeggen.
He said, when you left the room, you said you were glad we had a chance to talk together.
Toen u mijn kamer uitliep, toen zei u dat u blij was dat we dit gesprek hebben kunnen hebben.
I just wanted to point out that I didn't say anything.
Maar ik wil u alleen maar erop wijzen dat ik niks heb kunnen zeggen.
I said, oh, I'm sorry, I had a good talk, you had a good listen.
Toen zei ik, het spijt me, ik had een goed gesprek, jij had een goed toehoren.
If I'd given you a chance to say something, what would you have said?
Maar als ik je toen een kans had gegeven om wat te zeggen, wat had je dan gezegd?
He said, I don't know, it doesn't matter anymore.
En toen zei hij, ik weet het niet en dat doet er ook niet meer toe.
I just wanted to say that I didn't say anything.
Ik wilde alleen maar zeggen dat ik niks gezegd heb.
Now there's a subtext here, isn't there?
Er is een tekst hieronder.
Because the subtext is, you had a chance and you didn't give me a chance to speak.
En wat hij daarmee wilde zeggen was, U hebt de kans gehad, maar ik heb geen kans gehad om iets te zeggen.
So I'm not going to tell you now.
Maar ik ga het nu ook niet meer doen.
Now, I was a fool that night.
Ik was een dwaas die avond.
Because I could have said everything I needed to say in the context of asking good questions.
Maar ik zou in staat zijn geweest om alles te zeggen wat ik me voor had genomen om te zeggen, simpelweg door goede vragen te stellen.
I could have drawn my son out.
Ik had hem kunnen uitlokken.
And in the context of asking good questions, I could have said the things that I needed to say.
En in die context, door hem vragen te stellen, had ik de dingen die ik naar hem had willen overbrengen, had ik op zo'n manier kunnen overbrengen.
And they were appropriate things for me to say.
En dat waren goede, juiste dingen die ik wilde zeggen.
But my only focus that night was airing my own opinion.
Maar mijn enige focus op dat moment was om mijn eigen mening over de bühne.
I was not delighting in understanding my son.
En ik vond er geen vreugde in om werkelijk mijn zoon te begrijpen.
Proverbs 18:13 speaks to this.
Spreuken 18 vers 13 spreekt daarover.
It says, he who answers before listening.
Hij die spreekt voordat hij luistert.
That is his folly and his shame.
Dat is zijn dwaasheid en zijn schande.
It's so easy to do that, isn't it?
Het is zo makkelijk om dat te doen, niet?
We see our son coming.
We zien onze zoon komt.
I know what you're going to ask.
Ik weet wat je gaat vragen.
The answer is no.
En het antwoord is nee.
But Dad.
Maar papa.
What part of no don't you understand?
Welk gedeelte van nee begrijp je niet, jongen?
I didn't even get a chance to ask my question.
Ik heb helemaal nog niet de kans gekregen om een vraag te stellen.
You don't have to ask your question.
Je hoeft je vraag niet te stellen.
I'm your father.
Ik ben je vader.
Before word is on your tongue, I know it altogether.
Voordat het woord op je tong is, weet ik het al.
Isn't that the Bible someplace?
Staat dat niet in de Bijbel ergens?
My son never walks away from that saying, I am so fortunate to have a dad who's a mind reader.
Mijn zoon die zal uit zo'n conversatie nooit zich omkeren en zeggen, wat ben ik gelukkig dat ik een vader heb die mijn gedachten al begrijpt.
He just feels like I can't get to first base with you.
Hij begrijpt alleen, ik kom nergens met je.
I didn't even get a chance to ask my question.
Ik heb geen eens de kans gekregen om een vraag te stellen.
You never even gave me an opportunity.
Je hebt me nooit de gelegenheid gegeven.
You fired off your answer, but you never even considered what I have to say.
Je hebt uw antwoord al op me afgeschoten, maar u hebt nog nooit, je hebt niet stilgestaan en even gedacht over wat ik wilde zeggen.
The proverb says that's folly.
Dat is dwaasheid, zegt Spreuken.
Proverbs 20 verse 5 speaks to this problem with very great clarity.
Spreuken 20 vers 5 spreekt hierover met hele grote helderheid.
It says the purposes of a man's heart are deep waters.
Datgene wat het hart van een mens beoogt zijn diepe wateren.
And a man of understanding will draw him out.
En een man van begrip die zal dat naar boven brengen.
We need to be people of understanding who know how to draw out those deep waters within our children.
En wij moeten mannen, mensen van begrip zijn die in staat zijn om die diepe wateren naar boven te brengen.
We need to know how to ask good questions.
We moeten weten hoe we goede vragen stellen.
How to ask open-ended questions.
Hoe we vragen kunnen stellen met een open eind.
Questions help my child to express what's going on inside.
En vragen die mijn kind helpen om zich uit te drukken over wat er aan de binnenkant plaatsvindt.
Margie had an opportunity to do some counseling with a young teenage girl.
Mevrouw Margie had de gelegenheid om een gesprek te hebben, een pastoraal gesprek met een tienermeisje.
This girl is only 17 years old.
Meisje is 17 jaar.
And she had many things that were troubling to her.
En er waren heel veel zaken waarmee ze zat.
And her parents, unfortunately, had not been skilled at drawing out those deep waters.
En haar ouders, helaas, hadden niet de capaciteit om die diepe wateren naar boven te krijgen.
So while we were trying to help her parents communicate more effectively.
En terwijl we dus bezig waren om die ouders te helpen om meer om effectiever, beter te communiceren.
Margie was also counseling with this young girl.
Mevrouw Margie dus ook die gesprekken met dat meisje.
And she would ask her questions to think about and to journal about during the week.
En ze stelde haar vragen waarover ze kon nadenken en waarover ze wat aantekeningen kon bijhouden.
And this young woman would come back with page after page of very, very insightful comments about her family and herself and their needs.
En dat jonge meisje, dat kwam dan na een week terug. En ze had pagina's opgeschreven met waaruit hele goede inzichten bleken over de situatie in het gezin en haarzelf.
Now there were deep waters in that young woman.
Er waren diepe wateren in dat meisje.
But unfortunately, her parents' ways of communicating had made it impossible for her to express the things that were there.
Maar de manier waarop de ouders communiceerden maakte het onmogelijk dat datgene wat er in haar was naar buiten kon komen.
Because she could not work through their anger and their demanding manner in the way they communicated with her.
En zij slaagde er niet in om door te breken door die boosheid van die ouders en die veel eisende manier
nou,
te communiceren.
These things are of incredibly great importance for our children.
Dit zijn zaken die van enorm belang zijn voor onze kinderen.
We want to be people who are skilled in communicating with our kids.
En wij willen mensen zijn die op een goede manier omgaan in die communicatie.
That means speaking with restraint.
Dat betekent spreken met beheersing.
Using pleasant words.
Aangename vriendelijke woorden gebruiken.
Delighting and understanding our kids.
En vreugde vinden om onze kinderen te begrijpen.
Now, the way you view the parenting task will determine the kind of communication you use in your home.
De wijze waarop jij aankijkt tegen jouw rol als opvoeder, die zal bepalend zijn over hoe je communiceert.
And if your focus is on controlling and managing the behavior of your kids.
En als je focus is op het beheersen en het controleren van het gedrag van je kinderen,
then you will find yourself speaking with harsh words.
Dan zul je jezelf aantreffen terwijl je harde woorden gebruikt.
You'll be yelling and using scolding words.
Je zult schreeuwen, je zult grof zijn.
But if your focus is on nurture.
Maar als je focus is op zorg en opgroeien,
then and if your desire is to provide insight and understanding for your kids.
En als je verlangen is om inzicht en begrip te hebben voor je kinderen.
Your communication will be marked by restraint.
Dan zal je communicatie getekend worden door beheersing.
You'll use pleasant words.
Vriendelijke woorden zul je gebruiken.
And you'll delight in understanding your kids.
En je zult vreugde vinden in je kinderen te begrijpen.
And the grace to bring that kind of communication to our children.
De genade om die vorm van communiceren naar onze kinderen te brengen.
It's found in Christ.
Dat vinden we in Christus.
He's the one that can enable us to speak to our children in ways that truly build them up.
Hij is degene die ons in staat kan stellen om zo met onze kinderen te spreken op zo'n manier dat het werkelijk opbouwend is.
So that we're following the words of Ephesians chapter 4, verse 29.
Zodat we de woorden volgen van Efeze 4, vers 29.
And in that passage, Paul says, "Don't let any unwholesome talk come out of your mouth."
En in dat gedeelte zegt Paulus: "Laat er geen onwelvoeglijke taal uit uw mond komen."
But only what is helpful for building others up according to their needs.
Maar wat is goed is, nuttig is tot opbouw.
That it may benefit those who listen.
Dat het genade geeft aan hen die het horen.
May God give us grace to communicate with our children in those ways.
Mag God ons genade geven dat we communiceren met onze kinderen op deze manier.
Let me pray with you.
En zullen we nog bidden samen.
Father, we ask that you would help us to communicate in ways that are reflected in your wisdom.
Vader, we bidden u dat we zullen kunnen communiceren op zo'n manier dat tot uitdrukking komt in uw wijsheid.
And Lord, we know that foundational for us is to be people who are living in the fear of the Lord.
En we weten, Heere, dat het allemaal begint met het feit dat wij moeten leven in de vrezen des Heren.
Who are living lives of faith and confidence in God.
Mensen die een leven in vertrouwen, geloof in God.
And we pray, Lord, that you would enable us to communicate with our children in ways that strengthen them and encourage them.
En we bidden u dat we op zo'n manier mogen communiceren met onze kinderen. Op zo'n manier dat het hen opbouwt en versterkt.
We ask this for Christ's glory.
We bidden dat in Jezus' naam. Amen.
Ted en Frans, voor dit moment ontzettend bedankt. We gaan even pauze houden. Waar u net binnen bent gekomen, in de kleine ontvangstruimte, zeg maar, daar ligt dit boek van Ted Tripp. Voor degenen die hem niet hebben en daar verandering in willen aanbrengen. Dat is dit boek, De Weg naar het Kinderhart, Bijbelse opvoeding in de praktijk, waarin Ted uitvoerig spreekt over de opvoeding van kinderen op een Bijbelse manier. 15 euro? Ja. En mocht u hem wel graag willen hebben en niet die 15 euro hebben, dan kunt u ook een mailadres achterlaten dat het op een later moment wordt overgemaakt. Dus dat komt goed. Wilt u hem hebben, dan moet u waar u binnen bent gekomen even kijken. Koffie staat daar. Hè? Mogen ze er mee de kerk in als ze niet groeien? Dat mag. Dus dan is het misschien wel mooi omdat we best met een grote groep zijn natuurlijk. Dat we een rondje maken. Dan heeft iedereen warme koffie. Ik wil graag nog met jullie Psalm 25 vers 2, 3 en 6 zingen. En ondertussen hoopt Gerwin even met de collectezak rond te gaan. Deze avond kost uiteraard geld. En alles wat we over hebben, dat gaan we heel erg gebruiken om voor technische middelen te zorgen die op tijd functioneren. En al dat soort dingen meer. Dus het is meer dan welkom. Van harte aanbevolen. En als u nou teleurgesteld in uw portemonnee kijkt en denkt van, dat is nou ook jammer. Heb ik maar 1 euro bij me. Dan liggen hier machtigingskaartjes. Die kun je invullen. En dan komt het ook goed. En als u daar gebruik van wil maken, dan mag u ze hierin leveren. U mag hem ook mee naar huis nemen, dat u hem thuis invult. En als u zegt van, ik mag er niet, want ik heb geld zat bij me. U mag hem ook gewoon meenemen vanwege het mooie plaatje. En dat u weet waar u de video's later terug kan vinden. Dat staat er ook allemaal op. Dus ik kan nog wel meer redenen bedenken waarop u die prachtige flyer mee zou kunnen nemen. Doe het ook vooral. Is het niet voor jezelf, dan misschien voor je buurman of uw buurvrouw. Misschien nog een ander praktisch ding. De wc's, voor degene die daar gebruik van willen maken, zit aan de linkerkant en rechts bij de kerk. Dus wilt u of naar de wc of naar dat boek kijken of even inkijken, dan moet u daarheen. Wilt u koffie, dan moet u daarheen. En ik ga nu daarheen en laten we dan even drie coupletten zingen van Psalm 25, 2, 3 en 6. En dan is pauze. Ik stel voor dat we meer met het tweede gedeelte gaan beginnen. En dat we dat doen met het lied Vreugde, Vreugde, Loutere Vreugde. Deze twee coupletten. En daarna dat Ted en Frans weer het woord krijgen.
want to speak to you for these next few minutes from Galatians chapter 6.
Ik wil graag nog spreken de komende minuten over Galaten 6.
Galatians chapter 6, let me read for you verses 1 and 2.
Galaten 6, de eerste twee versen.
Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore such one gently, but watch yourself, or you also will be tempted. Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.
Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat u ook niet in verzoeking komt. Draag elkanders lasten en vervul zo de wet van Christus.
Now we think of this passage as a passage that is about one anothering in the body of Christ.
En als we naar deze tekst kijken, dan kijken we hiernaar, dan beschouwen we dat als mensen in het lichaam van Christus.
It's a passage that tells us how we ought to respond to brothers and sisters who have fallen into sin.
En dan denken we dat het gaat over hoe we moeten reageren op broeders en zusters die in zonde zijn gevallen.
But I want to make a different sort of application of that passage with you for the next few minutes.
Maar ik wil in de komende minuten het op een andere manier toepassen.
I want to think about this passage as a child-rearing passage.
En ik wil hiernaar kijken met het oog op kinderopvoeding.
As a passage that tells us how to interact with our children when they have failed.
Hoe we omgaan met onze kinderen als ze gefaald hebben.
And it says, if someone is caught in a trespass.
Het staat hier als iemand tot overtreding komt, gevangen wordt in overtreding.
It's a very vivid picture.
Het is een heel levend beeld.
Our children and ourselves, we are very entrappable.
Wij zelf en onze kinderen zijn erg snel te vangen.
We easily get caught in a trespass.
We worden makkelijk gevangen in een overtreding.
This is what happens to our children.
En dat gebeurt ook met onze kinderen.
Maybe you have a conversation in the morning with your 8-year-old son.
Misschien heb je in de ochtend een gesprek met je zoon van 8 jaar.
And you say to him, I want you to be good in school today.
En dan zegt hij, ik wil dat je goed bent op school vandaag, dat je goed oplet.
And he says, I'll be good.
En dan zegt hij, dat zal ik doen, papa.
But you get that dreaded telephone call in the afternoon.
Maar dan 's middags krijg je dat gevreesde telefoontje.
It's a call from the school.
Van de school.
He wasn't good in school today.
En hij heeft zich niet gedragen.
Now, when he comes home, you feel very provoked with this child.
En dan komt hij thuis en dan voel je je getergd.
I thought you said you were going to be good in school today.
Ik dacht dat je vandaag beloofd had dat je je best zou doen op school.
You promised me you were going to be good.
Je hebt het beloofd.
You lied to me.
Je hebt tegen me gelogen.
Look how you behaved.
Kijk hoe je gedragen hebt.
What's happened with this child?
En wat is er dan gebeurd met dat kind?
Did he lie to you?
Is hij tegen je gelogen?
No, he was caught in a trespass.
Nee, hij is gevangen in overtreding.
See, our children, because they are sinners, are very easily entrapped.
Onze kinderen, omdat het zondaren zijn, worden gemakkelijk gevangen.
And this 8-year-old got in school and he got drawn in to behavior with the other children.
En die jongen van 8 jaar, die ging naar school en die werd meegetrokken in bepaald gedrag van andere kinderen.
And it brought out the worst that was in him.
En dat heeft het slechtste wat in hem was naar voren gebracht, naar buiten gebracht.
But we have a word here that is very descriptive of what happens to us and what happens to our children.
Maar dit woord wat we hier gelezen hebben, dat is heel beschrijvend van wat er gebeurt met ons, met onze kinderen.
He was caught in a trespass.
Hij is gevangen in een overtreding.
It wasn't that he went to school and thought, what could I do today to be bad?
En het was niet zo dat hij naar school is gegaan en met de gedachte, wat zal ik vandaag eens doen om me slecht te gedragen?
What could I do that will be naughty and will bring shame and disgrace on me and on my family?
Wat zal ik vandaag doen om ongehoorzaam te zijn, zodat er schande komt op mij en mijn gezin?
He wasn't thinking in that way.
Op deze manier dacht hij helemaal niet.
In fact, when he told you he would be good today, he meant it.
Want 's ochtends, toen hij vertelde, ik zal goed mijn best doen en ik zal luisteren.
He went to school thinking, today I'm going to be good.
Hij is echt naar school gegaan in die overtuiging. Vandaag zal ik het goed doen.
I'm not going to get in trouble.
Ik zal zorgen dat ik niet in de problemen kom.
I'm not going to disappoint my parents.
Ik zal mijn ouders niet teleurstellen.
But what happened?
En wat gebeurde er?
He was caught.
Hij werd gevangen.
He's very easily entrapped.
Het is makkelijk dat hij gevangen werd.
And as he interacted with the other boys in school, it brought out the worst that was in him.
En terwijl dat contacten was met die andere jongens, kwam dat het slechtste wat er in hem was naar buiten.
So he behaved in ways that were wrong.
En hij gedroeg zich op een manier die verkeerd was.
So that's the first word I want for us to take away from this passage.
Dat is het eerste wat ik hier uit wil halen.
Caught.
Gevangen.
This is what happens to our children.
Dat is wat er gebeurt met onze kinderen.
Many of the things that they do that are wrong are not things that they set out to do.
Heel veel van de dingen die ze doen die verkeerd zijn, daar hebben ze niet de intentie van om dat te doen.
But because they're part of a fallen race, they are very easily entrapped.
Omdat ze onderdeel zijn van een ras dat gevallen is, worden ze makkelijk gevangen.
Now, what is my role as a parent?
Wat is dan mijn taak en rol als een ouder?
This passage says, you who are spiritual should restore him.
Dan zegt dit gedeelte, u die geestelijk zijt, moet hem herstellen.
That's the second word I want to think about.
Terechtbrengen, het tweede woord waar ik over wil
spreken. Restoration.
Terechtbrengen, herstellen.
I want to restore this child who has become entrapped.
Ik wil dat kind weer terugbrengen, dat kind wat gevangen is.
Now, restoration is a job that requires a great deal of skill.
En dat terechtbrengen, dat herstellen, dat is een taak waar heel veel vaardigheid voor nodig is.
Imagine with me that you had a very old historic home here in the city of Rotterdam.
Stel je voor dat hier in Rotterdam een oud huis is met een lange geschiedenis.
And this home is in bad repair.
En het huis is in slechte staat.
And it definitely needs attention.
En er is aandacht nodig voor dat huis.
Now you could just try to cover over all the flaws in the house and superficially make it look good.
Je zou natuurlijk alles wat verkeerd is kunnen overstrijken en zodat het er aan de buitenkant goed uitziet.
Or you could decide it's a hopeless case. And we're going to knock it down and build something new on this property.
Of je kunt zeggen, ach, het is hopeloos, het is te slecht. We halen het naar beneden en we bouwen iets nieuws.
Or you could restore the house.
Of je kunt het huis restaureren.
Now, restorers work with a great deal of care.
En degene die dat soort restauratiewerk doen, die werken met grote zorg.
Because their goal is to tear things back to where they can get to something solid.
En hun doel is dat ze het voor een stukje afbreken, zodat ze weer bij een stevig gedeelte komen.
And then to very carefully rebuild this structure so it's like it was in the beginning.
En dat ze dan met grote zorg en toewijding dat object opnieuw opbouwen zoals het was in het begin.
And many times for us as parents, the task is one of restoration of our children.
Vaak is de taak voor ons als ouders een taak van restauratie, van herstellen van onze kinderen.
They've sinned, they've done things that are wrong.
Ze hebben gezondigd, ze hebben dingen gedaan die verkeerd waren.
And it's appropriate for us to correct them.
En het is toepasselijk dat we ze corrigeren.
But every occasion of correction is not an occasion for discipline.
Maar niet elke gelegenheid waarin er gecorrigeerd moet worden, is ook een gelegenheid voor discipline.
In fact, many of the things that our children do that are wrong and require correction do not require discipline.
Het feit is dat heel veel van de dingen die onze kinderen doen, die verkeerd zijn, daar is correctie nodig, maar niet per se straf.
But my goal with this child is to take apart the elements of this circumstance.
Maar mijn doel met het kind is dat ik die elementen waardoor de situatie zo is geworden zoals het is, om die uit elkaar te nemen en te bekijken.
And help him understand what has gone wrong.
En zo het kind te helpen te begrijpen wat er verkeerd is gegaan.
I might ask good questions of him as I'm seeking to restore him.
Ik kan goede vragen stellen als ik probeer dat kind terecht te brengen.
I'm going to ask him what happened.
Ik vraag: wat is er gebeurd?
What were the circumstances?
Wat waren de omstandigheden?
Now, he's going to be able to tell me about the circumstances pretty easily.
Nou, hij zal me waarschijnlijk heel makkelijk vertellen over de omstandigheden.
Now I know I'm going to get his point of view.
Dan weet ik natuurlijk dat ik zijn gezichtspunt zal horen.
But he'll be able to tell me about the circumstances.
Hij zal me dat vertellen.
Then I'm going to ask, what were you feeling in that situation?
En dan zal ik vragen: wat voelde je in die situatie?
And he's going to be able to talk to me about his feelings.
En dan zal hij me vertellen over zijn gevoelens.
Maybe he felt frightened, maybe he felt anxious, I mean, there could be all kinds of expressions of his feelings in the circumstance.
Misschien vertelt hij dat hij bang was of dat hij zorg had over iets, allerlei gevoelens.
Then I'm going to ask him also, what did you do?
En dan zal ik hem vragen: wat heb je gedaan?
How did you respond?
Hoe heb jij gereageerd?
And then I also want to ask him, what were you trying to accomplish with your response?
En dan zal ik hem vragen: wat probeerde je voor elkaar te krijgen toen je zo en zo reageerde?
So that question really gets to the motives. What was he trying to do?
En die vraag die komt dan echt uit bij het motief. Wat beoogde die?
And so in restoration, I want to unpack this circumstance with this child.
En in dat terechtbrengen wil ik al die omstandigheden blootleggen.
Now we may find as we go through that there is something that requires discipline.
En misschien, terwijl we daarmee bezig zijn, kom ik op een punt, tref ik iets aan dat werkelijk bestraffing nodig heeft.
But I always want to begin this process of restoration with correcting and understanding what has taken place.
Maar ik wil het proces van terechtbrengen altijd beginnen met correctie en te begrijpen wat er werkelijk gebeurd is.
The third word I want for us to think about in this passage is the word gently.
En het derde woord waar ik over wil spreken in dit gedeelte is het,
you should restore him gently or with gentleness.
In een geest van zachtmoedigheid, van vriendelijkheid.
Now restorers work very carefully and they do their work with a great deal of gentleness.
Degene die restaureren, die moeten ook heel zachtmoedig te werk gaan.
I was watching a man who was working on a restoration project.
Ik heb een keer iemand bekeken die werkte aan een restauratieproject.
And he was very carefully removing the molding from the side of a wall.
En hij was bezig om heel voorzichtig het stukwerk van een muur.
And he had some very thin tools that he was putting into the crack and he was prying it loose very carefully.
En hij had heel veel precisie-instrumenten waarmee hij bezig was om dat los te krijgen.
Now why was he being so careful?
Waarom was hij zo zorgvuldig?
He doesn't want to destroy this project. He wants to reuse as much of this molding as he can reuse.
En hij wilde dat niet vernietigen. Hij wilde zoveel als mogelijk was van dat materiaal opnieuw gebruiken.
Restorers work with gentleness.
Degene die restaureren, die proberen te herstellen, die werken met zachtmoedigheid.
I had an automobile accident a few years ago.
Een paar jaar geleden was ik in een ongeluk met mijn auto.
I was on my way to the airport in the middle of a snowstorm.
Ik was op weg naar het vliegveld midden in een grote sneeuwstorm.
And I knew the weather was bad and I had left myself a lot of time to get to the airport.
En ik wist dat het weer slecht was en ik had ruim tijd genomen om bij het vliegveld te komen.
But in the course of driving, the snow was so heavy that I couldn't even see what was in front of me.
En terwijl ik op weg was, werd die sneeuwstorm zo dicht dat ik niet meer kon zien wat er voor me.
And suddenly I saw this large lorry in front of me.
Plotseling zag ik die enorme vrachtwagen voor me opdoemen.
And so I tried to drive around it.
En ik probeerde eromheen te komen.
And my car just kept turning and it drove underneath the truck.
En terwijl ik dat deed, bleef mijn auto draaien en ik reed onder die grote truck.
And eventually I ended up facing north in the southbound lane of traffic.
En uiteindelijk kwam ik daaruit dat ik omgekeerd stond op de weg. Tegenover de rest van het verkeer.
I got the car over to the side of the road.
En ik slaagde erin om de auto aan de kant van de weg te krijgen.
And somebody saw the accident and they called the emergency medical technicians.
Iemand had het ongeluk gezien en die riep de hulpdiensten.
And the airbags had gone off inside the car.
De airbags die waren opgeblazen.
And so I was all scratched up by the airbags exploding.
En ik was had krassen over mijn hele gezicht door die airbags die waren losgegaan.
And eventually the emergency technicians arrived there.
En uiteindelijk kwamen die hulpdiensten.
And they put me on a stretcher.
En ik werd op een brancard gelegd.
And they stabilized my head and they strapped me down very carefully.
En ik werd vastgesnoerd en mijn nek werd gestabiliseerd.
And everything these men did, they did with great gentleness.
Alles wat ze deden werd op een zachtaardige manier gedaan.
They didn't come at me with anger.
Ze kwamen niet naar me toe toen ze me benaderden met boosheid.
What's the matter with you?
Wat is er aan de hand?
Didn't you realize it's snowing?
Wist je dan niet dat het sneeuwde?
It's because of stupid people like you that I have to be out here in the middle of the snow.
Het is vanwege domme mensen zoals jij dat ik hier nu moet werken.
And they didn't just fling me in the back of the wagon.
Ze hebben me niet zo achter in de auto gegooid.
But they put me in very gently and very carefully.
Heel zorgvuldig en.
Now, why were they so gentle?
Waarom waren ze zo zachtaardig met me?
Their goal was my restoration.
Want hun doel was mijn herstel.
They were taking me to the hospital where I could be tended to and be brought back to a healthy state.
Ze zouden me naar het ziekenhuis brengen, daar waar ik verzorgd zou worden en terug weer in een gezonde toestand zou kunnen komen.
When we are restoring our children, we need to restore them with the same kind of gentleness.
En als wij onze kinderen proberen terug te brengen, dan moeten we dat doen met diezelfde zachtmoedigheid.
You know, sometimes parents get so angry with their kids when the kids have failed.
Soms worden ouders zo boos op hun kinderen als hun kinderen hen teleurgesteld hebben.
And instead of being focused on the restoration of their children.
En in plaats dat ze zich richten op dat herstel, dat terechtbrengen van het kind.
They're demolishing their children.
Dan vernietigen ze het kind verder.
And you know, after you have demolished a building, you can't restore it again.
En als je een gebouw hebt neergehaald, dan kun je het niet meer opbouwen.
All you can do is carry away the rubble.
Het enige wat je kan doen is het puin wegdragen.
But it's hard to restore a building that has been demolished.
Maar het is heel moeilijk om een gebouw te herstellen dat vernietigd is.
And the same thing is true with people.
En dat is ook zo met mensen.
We can come to our children in ways that are destructive.
We kunnen naar onze kinderen komen op een manier die vernietigend is.
And we pounce on them and we demolish them with harsh and ungracious words.
En we slaan op ze in met harde woorden waar geen genade uitspreekt.
And then in the course of things we might even begin to realize I have been way too harsh and this child has just been beaten down by my response.
En dan realiseer je misschien gaandeweg, ik ben veel te hard geweest en dat kind is helemaal de grond ingeslagen door andere woorden.
And we try to rebuild them again.
En dan proberen we ze op te bouwen.
It's very difficult to rebuild a building that has been demolished.
Het is heel moeilijk om een gebouw opnieuw op te bouwen wat vernietigd is.
It's hard, not impossible, but it's hard to rebuild a person that has been demolished.
En het is moeilijk, niet onmogelijk, maar het is heel moeilijk om een mens op te bouwen die vernietigd is.
So this passage says that when my child is caught in a trespass.
Dit gedeelte zegt dan dat als mijn kind in een overtreding gevangen is.
My goal is restoration.
Dat mijn doel dan het herstel, het terechtbrengen is.
I want to bring him back into a proper relationship with me as his authority.
Ik wil hem dan terugbrengen in de juiste verstandhouding, de juiste verhouding met mij als degene die het gezag heeft.
And into a proper relationship with the other people around him.
En in de juiste verhouding met de andere mensen om hem heen.
And I want to do that in a spirit of gentleness.
En ik wil dat doen in een geest van zachtmoedigheid.
In gracious ways.
Op een manier waar genade uitspreekt.
The proverb says a gentle tongue can break a bone.
En het spreekwoord zegt een vriendelijke tong kan een bot breken.
There's a power in gentle, constructive interaction with our children when they have failed.
En er is kracht in een vriendelijke conversatie met onze kinderen als ze gefaald hebben.
But there's another idea I want for us to get a hold of in this passage.
Maar er is nog iets waar ik naar wil kijken in dit gedeelte.
And it's humility.
En dat is nederigheid.
It says, watch yourself, lest you also be tempted.
En er staat dan, let op jezelf, opdat je niet ook in verzoeking komt.
Now the word humility is not used in this passage.
Het woord nederigheid komt niet in dit vers voor.
But the concept of humility is very much present in the passage.
Maar het hele idee van nederigheid is hier heel nadrukkelijk in aanwezig.
Because it means that I restore my child with the humility of recognizing I too am someone who is easily tempted.
Want wat hier staat is dat ik dat kind terechtbreng in zo'n houding, in zo'n nederigheid, vanuit het besef dat ik ook iemand ben die eenvoudig verzocht kan worden.
Think about this. What sins do your children sin that you know nothing about? What ways do your children sin that you know nothing about?
Denk hier eens over na. Op wat voor wijze zondigen je kinderen? Wijze waar jij niks van weet?
We sin in the same way as they sin, don't we?
Wij zondigen op dezelfde manier als zij zondigen, niet?
And we need to come to them with humility.
En we moeten naar ze toekomen in nederigheid.
Recognizing that their struggles are the same as our struggles.
En het besef hebben dat hun strijd hetzelfde is als onze strijd.
One of the things that parents often chastise their kids about is lying.
Een van de dingen waar ouders hun kinderen vaak over kastijden is liegen.
Let me ask you something. Do you ever lie?
Mag ik u vragen, liegt u ooit?
We lie, don't we?
Wij liegen.
We might be more subtle about it.
Misschien doen we het op een meer subtiele manier.
But we will shape the truth, will misrepresent the truth, will create an impression that is not an accurate impression in the mind of someone else.
Misschien verdraaien we het een beetje, vervormen we het, roepen we een indruk op bij die ander die niet werkelijk waarheidsgetrouw is zoals het echt is.
Or we see our children responding in selfishness toward one another.
Of we zien onze kinderen zich gedragen op een zelfzuchtige manier.
Is there any adult in this room that doesn't understand how selfishness works in the human heart?
En is hier één volwassene die niet weet hoe egoïsme, zelfzuchtigheid werkt in het hart van een mens?
We're all selfish, aren't we?
We zijn allemaal zelfzuchtig, niet?
You know what it's like to look at the plate of cookies that's being passed around the table.
Je weet wat het is als die schaal koekjes langskomt.
And it's three people away from you, but you're looking at that plate and you're deciding which cookie you want.
En het is nog drie mensen weg, maar je kijkt al en je weet al welk koekje je wil.
And someone takes your cookie.
En iemand neemt jouw koekje.
And you say, that was my cookie.
Hallo. Dat was mijn koekje.
Now, how did it get to be my cookie?
Hoe kan dat ooit jouw koekje zijn?
It was still three people away from me.
Er was nog drie mensen verwijderd van je.
See, I was lusting after that cookie in my heart.
Maar dat was dat verlangen, die begeerte naar dat koekje in mijn hart.
It was winking at me.
En het knipoogde al naar me.
We had a relationship.
We hadden al een relatie, dat koekje en ik.
It was my cookie.
Het was mijn koekje.
Sometimes at night when Margie and I are going to bed, I'll say to her, honey, would you like a cup of ice cream?
Soms als we gaan slapen, dan zeg ik tegen mijn vrouw, Lieverd, wil je nog een schaaltje ijs?
No, I just get a cup because we're always counting our calories.
En dan neem ik een klein schaaltje, want we tellen onze calorieën.
I might get a cup two or three times, but I just get a cup.
Misschien vul ik dat kleine schaaltje twee of drie keer op, maar het blijft een klein schaaltje.
And so I go to the kitchen and I scoop up these two cups of ice cream.
En dan schep ik die schaaltjes vol.
I head back to the bedroom carrying these cups of ice cream.
En dan ga ik terug naar de slaapkamer.
I'm feeling very proud of myself because I went to get the ice cream.
En dan voel ik mezelf heel trots, want ik heb dat ijs gehaald.
I'm such a servant.
Ik ben zo'n dienaar.
And I'm trying to decide how I can draw her attention to my servanthood when I get back to the bedroom.
En terwijl ik dan de slaapkamer binnenkom, dan denk ik al over manieren waarop ik mijn dienstvaardigheid kan benadrukken.
Because most guys would have just said, "Why don't you get us some ice cream?" But I went to get the ice cream.
De meeste mannen die zullen misschien tegen een vrouw hebben gezegd: waarom pak je niet dat ijs voor ons?
Now, while I'm trying to think of how I can draw this to her attention, I also am weighing these cups.
En terwijl ik dan erover nadenk hoe ik dat bij haar op een goede manier onder de aandacht kan brengen, voel ik ook dat die schaaltjes niet helemaal gelijk gewicht zijn.
And I'm trying to remember which is the better cup of ice cream.
En dan probeer ik me te bedenken wat is nou waar het meeste in zit.
I'm trying to remember which is the one where I firmly compacted the ice cream in the cup.
En wat is nou diegene waar ik het helemaal heb samengeduwd?
And which one is the one with all the air in it?
En wat is diegene waar meer lucht zit?
I'm embarrassed to tell you this.
Ik ben beschaamd om dit te vertellen.
But I've had times when I marked them with different spoons.
Maar ik heb tijden gehad dat ik ze markeerde met verschillende lepels.
So I wouldn't forget when I got back to the bedroom which was the better cup of ice cream.
En zodat ik niet zou vergeten als ik eenmaal bij de slaapkamer teruggekomen was wat het beste.
You know, if you make a mistake, you can't switch it.
Als je een fout maakt, dan kun je het niet snel veranderen.
Now think about this.
Maar denk er eens over na.
My dear wife has been washing my dirty socks for all these years.
Mijn lieve vrouw heeft al die jaren mijn vuile sokken gewassen.
And I'm willing to cheat her out of a little bit of ice cream.
En ik ben bereid om haar te bedriegen en haar dat kleine beetje extra ijs van de weg te nemen.
You see the selfishness of that.
Zie je de zelfzuchtigheid daarvan?
You see, the problems that my children have, I have also.
Zie je, die problemen die mijn kinderen hebben, die heb ik ook.
Now that doesn't mean it's wrong for me to correct them.
Dat betekent niet dat het verkeerd zou zijn om hen te corrigeren.
It's my job to correct them.
Maar dat is mijn taak.
It's appropriate for me to say, honey, you're being selfish.
En het is passend voor mij om het kind aan te spreken en te zeggen, lieverd, je bent egoïstisch.
But it's not appropriate for me to do that in ways that act as though I know nothing about selfishness.
Maar het is niet passend om dat op zo'n manier te doen dat mijn houding is van hier sta ik ver boven.
It's not appropriate for me to be self-righteous in the ways that I engage them.
En het is ook niet passend dat ik vol zelfgerechtigheid ben.
I can't believe you're so selfish.
Ik kan niet geloven dat je zo egoïstisch bent.
You uncircumcised Philistine. How did you get into this Christian family?
Je bent een onbesneden Filistijn. Hoe ben je ooit in dit christengezin terechtgekomen?
See, that's hypocritical, isn't it?
Dat is pure hypocrisie.
This passage says that when I'm restoring my children, I do it with the spirit of gentleness.
Dit gedeelte zegt dat als ik mijn kind probeer terecht te brengen, dan doe ik dat in een geest van zachtmoedigheid.
And a spirit of humility.
En een nederig geest van nederigheid.
Considering myself, lest I also be tempted.
En dat ik naar mezelf kijk, opdat ik niet ook in verzoeking zou komen.
And when I'm restoring this child, I want to take him to the cross. I want to take him to Christ.
En als ik dit kind probeer terecht te brengen en te helpen, dan wil ik hem naar het kruis brengen, naar Christus.
Because that's where I have to go for help.
Want dat is waar ik naartoe moet gaan voor hulp.
And that's where he needs to go for help.
Dat is waar hij ook naartoe moet gaan.
And so I want to bring him to this Savior who is a willing, able, powerful Savior of sinners.
En daarom wil ik hem brengen naar die redder die een machtige, krachtige, hulpvaardige en redder van zondaren is, die bereid is.
And I want to remind him that Christ came into the world to save sinners.
En ik wil hem eraan herinneren dat Christus in de wereld is gekomen om zondaren te redden.
That while we were yet sinners, Christ died for us.
En dat hij, terwijl wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
And I want to urge him to come to Christ and to repent and to believe the gospel.
En ik wil hem er bij hem op aandringen dat hij het evangelie gelooft en dat hij zich bekeert.
So I want you to carry these four words away from this passage tonight.
Dus van dit gedeelte wil ik graag deze vier woorden benadrukken in de hoop dat u die meeneemt.
If someone is caught in a trespass.
Iemand gevangen wordt in overtreding.
This is what happens to our children. They get caught.
Dat is wat er gebeurt met onze kinderen. Ze worden gevangen.
And our job is restoration.
Onze taak is herstel, terechtbrengen.
Is to be a minister of grace to bring them back into a proper relationship with God and with the people in their world.
En het is onze bediening is eentje van genade om ze terug te brengen in de juiste verstandhouding met God en met de mensen om hen heen.
And the work of restoration is done with gentleness.
En dat werk van herstel moet worden uitgevoerd met zachtmoedigheid.
And it's also done with humility.
En het moet ook gebeuren met nederigheid.
Now the word humility is not in the passage.
Maar zoals gezegd, het woord nederigheid komt hier niet in voor.
But the concept of humility is here.
Maar het concept van nederigheid is hier helemaal doorheen verweven.
Considering yourself, lest you also be tempted.
En het is, er staat hier, let op jezelf, opdat je niet ook in verzoeking komt.
Bringing this kind of truth to our children.
Om deze waarheden bij onze kinderen te brengen.
Is a gracious and redemptive way for us to interact with their failings.
Is een genadevolle manier om met hun falen om te gaan.
I think it's always important for us to make a distinction in our mind between correction and discipline.
Dus ik denk dat het goed is om een onderscheid te maken in onze gedachten tussen correctie en tussen bestraffing.
There are a lot of things that children do that require correction.
Er zijn heel veel dingen die kinderen doen die correctie behoeven.
Discipline we're going to reserve for those times when the child is defiant in his behavior toward the parent.
Maar de bestraffing, dat bewaren we voor die gelegenheden dat het kind werkelijk weerspannig is tegen het gezag van de ouders.
A correction is something we're going to be bringing to our children all the time.
A correctie is iets wat je continu mee bezig bent met je kinderen.
May God give us grace and wisdom.
Mag God ons genade en wijsheid geven.
Let me pray with you.
Zullen we bidden.
We thank you, Lord, for this passage in Galatians chapter 6.
We dank u voor dit gedeelte, Heere, in Galaten 6.
And we pray that you would help us to apply these things in the ways that we engage our children when they have failed.
En we bidden u dat u ons wil helpen om deze dingen ook toe te passen als we met onze kinderen omgaan als ze gefaald hebben.
We pray that their experience would not be one of self-righteous parents who are condemning and shaming.
En we bidden u dat hun ervaring er niet eentje zal zijn van ouders die zelfgerecht zijn en die veroordelen en te schande zetten.
Well, we pray that their experience would be of parents who have humility.
We bidden u dat het een ervaring eentje zal zijn van met ouders die zelf nederig zijn.
And whose goal is to restore them and to bring them in proper relationship with God and with others.
En wiens doel is dat ze hersteld zullen worden en dat ze terug zullen komen in de juiste verhouding met God en met anderen.
Grant us grace in these things we ask.
Geef ons genade in deze zaken.
So that we might show the goodness of your ways to our children.
Zodat wij de goedheid van uw wegen kunnen laten zien aan onze kinderen.
We ask this for Christ's glory.
We vragen dat.
Amen.
eer en heerlijkheid van Christus. Amen.
Margie and I are delighted to talk with you. If any of you have questions about what we've written or anything I've taught tonight, we're happy to do that.
Als er vragen zijn, we zijn blij om met u te praten, vragen te beantwoorden over wat we hebben geschreven of waar we het vanavond over hebben gehad.
Thank you.
Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van de avond. Ik wil als afsluiting graag met jullie Psalm 133 vers 1 en 3 zingen. Maar niet voordat ik deze kerk, Scriba, en daar zat, dacht ik ook iemand. Ik heb een paar mensen van deze gemeente gezien die hebben geholpen in de voorbereiding en ook achter de schermen. Ontzettend dank voor de mogelijkheid om hier vanavond te zijn. Ook dank voor Hart voor het Gezin dat we dit samen hebben kunnen organiseren en voor het initiëren om Ted Tripp naar Nederland toe te halen. Ook een bijzonder woord van dank voor Frans. Fijn dat je er was en dat je zo prachtig het voor ons vertaalde. En ook a word of thanks for Brother Ted and his wife. Many thanks that you are here and you are graciously sharing your insights about the scripture. We really loved it, and I personally love the way how the American humor fluidly interacts with sound theology. Many thanks for that. Goed, we gaan een lied zingen. Ik wijs nog één keer op de wc's voor wie moet. Die zijn daar, en de boeken die er liggen. Volgens mij ligt er ook een machtigingskaart, of niet? Klopt dat? Een paar. Oké, okay. Die kun je daar ook voor gebruiken. En als je de opnames die we gemaakt hebben vanmiddag, de vragensessies en de kolompjes die we hebben opgenomen met Ted Tripp, als je die wil zien, of deze opnames van vanavond, dan wijs ik jullie alle op de hoe heet het? De kacheltjes die achterin staan, daar liggen heel veel flyers, neem ze gerust mee. Goed, dat is het laatste wat ik zeg. Ontzettend dank dat jullie er in zo'n grote getale waren. Psalm 133 vers 1 en 3 als afsluiting.